Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. We gaan samen zingen en de kinderen kennen die psalm ook, psalm 75, vers 1. U alleen, u loven wij, ja wij loven u, o Heer. En ook het tweede vers, als ik het ambt ontvangen zal, wil ik volgens eed en plicht altoos recht doen in het gericht. 1 en 2 van psalm 75. De laatste twee versen van de lofzang van Zacharias zingen we na de wet des Heren en de samenvatting van de Heere Jezus Christus. Dus wordt des Heren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is. En voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht. 4 en 5 van de lofzang van Zacharias. Ook vanmorgen gaan we voor de spiegel staan. De spiegel van Gods heilige wet, waarin God ons vertelt wat Hij van ons verwacht, wat Hij van ons verlangt. Dat we leven tot zijn eer, tot heil van onze naasten. En dat heeft Hij ons meegegeven in de 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land, uit uw diensthuis, uitgeleid hebt. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Ge zult niet doodslaan. Ge zult niet echt breken. Ge zult niet stelen. Ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En wat eist de wet van God van ons? Dat leerde ons de Heere Jezus in een hoofdsom. Toen hij sprak, gij zult liefhebben de Heere, uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gaan we samen nu eerst bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, we danken u dat u ons samen hebt gebracht in de kerk rondom de open Bijbel. We danken u dat u die God bent die spreekt. Afgoden die hebben wel een mond, maar ze spreken er niet mee, omdat ze van steen zijn, of van hout, van staal, of welk ander materiaal ook, werk van mensenhanden. U bent de levende God en u voert tot ons het woord. En u mag ook aan het woord komen, want u hebt het hoogste woord, belangrijkste woord, woorden van leven, woorden van troost, woorden van bemoediging, woorden waar we werkelijk mee verder kunnen. Woorden die ons ook doen zien op de Heer Jezus Christus. Dan kunnen ook de mensen thuis in de huiskamer via de kerkradio met ons verbonden zijn om ook zo het woord te horen. We danken u dat u ons hier hebt gebracht over de onveilige wegen waar de wereld sneeuwwit was en tegelijkertijd ook glad, maar ook een mooi tafereel tentoonspreiden. Want u zegt het zelf in uw eigen woord dat uw woord lijkt op de sneeuw die van de hemel naar de aarde neerkomt, de aarde bedekt en bedauwt en kletsnat maakt, zodat die vruchtbaar kan zijn. Zo wil ook uw woord een vruchtbaar woord zijn. Dat wil iets doen in ons leven. Dat we het niet alleen maar horen of aanhoren, maar dat het ook wortel schiet in ons bestaan. En dat we het handen en voeten geven. Wil ons daartoe helpen door uw geest, met uw woord, en ons steeds laten merken dat u uw woord hoogst serieus neemt en dat wij daarom ook uw woord serieus hebben te nemen, in alle dankbaarheid. Heere God, we bidden van u, geef ook nu we zijn samengekomen met heel veel kinderen in de kerk, omdat er geen zondagsschool en kindernevendienst is, dat we ook voor hen een woord hebben. Help ons om uw woord, de Bijbel, te begrijpen, al van kinds af aan. En soms valt dat niet mee, maar dan mogen er gelukkig altijd weer papa's en mama's zijn en op school meesters en juffen die het duidelijk maken. En help ons ook om zo elkaar tot een hand en een voet te zijn en elkaars wegwijzers te zijn achter de Heere Jezus aan. Het is vandaag de laatste Adventszondag. Het is al heel gauw kerstfeest. En heenlevend naar dat kerstfeest staan we nog één keer stil bij Johannes de Doper, die vooruit ging voor hem uit die komen zou, Jezus Christus. Geef ons ook vanmorgen uw zegen in luisteren, in spreken, in orgelspel, in zingen. En laat alles maar meejubelen tot meerdere eer en glorie van uw naam. We bidden u voor de mensen die niet konden komen omdat ze de weersomstandigheden misschien te gevaarlijk vonden, bereid ook hen een goede, een gezegende zondag. En laat zo uw woord wereldwijd, met name op deze eerste dag van de week, maar uitgaan, ook in de heggen en in de steggen, tot in de verste verte toe. En dat iedereen die het hoort, werkelijk blij wordt om wie Jezus is en dankbaar omdat hij gekomen is. Want zonder hem kunnen we echt niks doen. Wil ons daarom horen, niet om iets in ons, maar uit genade bidden we het van u, in de vergeving van onze zonden die uw hoogheid schonden. Amen. Schriftlezing van vanmorgen vindt u in het evangelie zoals Lucas dat opschreef in het 7e hoofdstuk. En daarvan de versen 11 tot en met 23. Lucas 7 vanaf vers 11 tot en met 23. En En daar schrijft de evangelist, en het geschiedde op de volgende dag, dat Jezus ging naar een stad genaamd Nain, en met hem gingen velen van zijn discipelen en een grote schare. En toen hij de poort van de stad naderde, zie daar een dode werd uitgedragen, die een enig geboren zoon van zijn moeder was. En zij was weduwe, en een grote schare van de stad was met haar. En de Heere, haar ziende, werd innerlijk met ontferming over haar bewogen, en zei tot haar: ween niet. En hij ging toe en raakte de baar aan. De dragers nu stonden stil. En hij zei: de jongeling, ik zeg u, sta op. En de dode zat overeind en begon te spreken. En hij gaf hem aan zijn moeder. En vrees beving hen allen, en zij verheerlijkte God, zeggende: een groot profeet is onder ons opgestaan, en God heeft zijn volk bezocht. En dit gerucht van hem ging uit in geheel Judea en in heel het omliggende land. En de discipelen van Johannes boodschapten hem van al deze dingen. En Johannes, zekere twee van zijn discipelen tot zich geroepen hebbende, zond hen tot Jezus, zeggende: zijt gij degene die komen zou, of verwachten we een ander? En toen de mannen tot hem gekomen waren, zeiden ze: Johannes de Doper heeft ons tot u afgezonden, zeggende: zijt gij die komen zou, of verwachten wij een ander? En in dezelfde uren genas hij er velen van ziekte en kwalen en boze geesten, en vele blinden gaf hij het gezicht. En Jezus antwoordende zeide tot hen: gaat heen en boodschapt Johannes weer de dingen die gij gezien en gehoord hebt, namelijk dat de blinden ziende worden, de kreupelen wandelen, de melaatsen gereinigd worden, de doven horen, de doden opgewekt worden, de armen het evangelie verkondigd wordt. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Tot zover onze schriftlezing. De tekst voor de bediening van het woord van vanmorgen is het tweede gedeelte van vers 19. De vraag die de twee discipelen van Johannes uit Johannes' mond meekrijgen om aan Jezus voor te leggen: zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? Tot zover ons tekstgedeelte. Zingen we nu eerst nog, voordat we dit met elkaar overdenken, en wel uit Psalm 39, de versen 5 en 8. Nu dan, o Heer, wat is het dat ik verwacht? Mijn hoop staat op u alleen. En ook vers 8. Hoor mijn gebed, mijn bang geroep, o Heer, daar ik schreiend u mijn leed vertoon. 5 en 8 van Psalm 39. Gemeente des Heren, we hebben vorige week een ontmoeting gehad met Johannes de Doper. En hij doopte in de rivier de Jordaan. Heel bijzondere doop, de doop der bekering tot vergeving van de zonde. En dus nog niet de doop waar Jezus de opdracht voor had gegeven, vlak voordat hij naar de hemel voer in de naam van de drie enige God. Johannes doopte en Johannes preekte ook. En hij preekte heel recht op de man af. Adderige broedsels, slangenjong. Dat had hij gezegd tegen de mensen, zo hoorden we vorige week. Nou, ik zou dat niet nemen. Jawel? Ze dat zomaar tegen je zouden zeggen vanaf de preekstoel? Dat is toch schelden. Ja. Ja, of is dat nou juist heel scherp de kern, de pit raken, mensen doorzien voor hun eigen bestwil. Niet om te schelden, niet om ze na te wijzen, maar om ze zo te treffen in het diepst van hun hart, dat ze het merken van, hé, er moet wat met me gebeuren. De engel Gabriël, die had ver voor de geboorte van Johannes al tegen zijn vader, tegen Zacharias, gezegd dat Johannes voor Jezus uit zou gaan in de geest en in de kracht van Elia. En misschien ken je Elia wel. Elia, dat is een bekende profeet uit het Oude Testament die ook preekte. En we kennen van hem heel stoere daden. Hij wist bijvoorbeeld zijn offer op de berg Karmel wel aan te krijgen. Niet met lucifers of met ander vuurwerk. Maar hij bad vuur van de hemel. En hij kreeg dat ook van de Heere God. Zijn offer werd door God zelf aangevuurd. Op die berg waren een paar weken geleden ook zo'n erge bosbrand heeft gewoed in Israël. En die was aangestoken door een jongen van een jaar of 16. Elia's offer, dat kwam in de brand. Maar dat andere offer van de priesters van Baal, die lukte het niet om hun offer in de brand te krijgen. Ze hadden verloren. Want het was een soort weddenschap, het was een soort wedstrijd geworden. Maar, en toen bleek de kracht en de geest van Elia, maar toen moesten al die 450 Baalspriesters uit de weg geruimd worden, gedood worden. Er mocht er ook niet één overblijven, allemaal weg. Want hun God was geen God, maar een afgod. En dan merk je dus, Elia is niet een profeet, een beetje van dit en een beetje van dat en een heerlijk grijs midden. Maar het is of wit bij Elia, of het is zwart. Grijs, dat bestaat er niet voor hem. Nou, in de kracht en de geest van Elia, zo zou Johannes ook profeet, prediker zijn. En grijs bestaat er dus ook niet voor Johannes de Doper. Het is of goed of fout, of wit of zwart. En daarom gebruikt Johannes zulke sterke woorden. Adderige broedsel, slangenjong zijn jullie. Johannes neemt geen blad voor de mond. Hij is een dappere, een gelovige profeet. En hij gaat en hij staat in de naam van de Heere, zijn zender. En zo was hij bezig. Je kunt dat lezen in Lucas 3 vers 18 bijvoorbeeld. Dat hij de mensen vermaande. En hij verkondigde hen het evangelie. Hoor je dat? Hij spreekt om zo te zeggen met twee woorden. Hij vermaande En hij verkondigde hen het evangelie. Hij legt, om zo te zeggen, de vinger bij de zere plek. Je bent andere gebroedsel. Maar hij wijst ze ook de weg achter Jezus aan. Hij spreekt in Gods naam over zonde en over vergeving. En dat doet hij niet alleen bij de mensen die klein zijn, laag zijn, niet zo hoog timmeren. Nee, ook bij hooggeplaatste mensen durft hij dat best aan de orde te stellen. Want ook hooggeplaatste mensen, belangrijke figuren, die kunnen soms heel erg diep zinken. En zo heeft Johannes, de viervorst, een soort koning, Herodes, erop aangesproken dat hij verkeerd bezig is met de vrouw van zijn broer. En hij houdt hem nog veel meer verkeerde daden voor. Tja, je moet maar durven. Om de koning of de koningin dat te zeggen. Of de minister-president. Of je kijkt wel uit. Je kunt maar beter zwijgen. Tegenwoordig. Je kunt maar beter proberen om het deksel op de doofpot te houden. Die al zo vol zit. Barstensvol. En je kijkt wel uit. Zeker wanneer je zo vrij bent dat je nog kunt gaan en staan waar je wilt. En als het je vrijheid kan kosten. Als je ook maar iets van die of gene zou durven te zeggen. Nou, en dat is nou gebeurd met Johannes. Die heeft het gewaagd om tegen Herodes te zeggen. Herodes, dat geflikvlooi met die vrouw van je broer. Dat kan er niet mee door. Dat kan niet. Nou, en toen kwam dus Johannes in de gevangenis terecht achter slot en grendel, op water en brood of misschien nog wel minder. En daar waren de Herodussen heel erg goed in, want wanneer iemand hen niet aanstond of in de weg stond of ook maar iets verkeerds van hen zei of één vinger naar hen durfde uit te steken, ja, dan was je leven niet zeker. En dan werd je gemakshalve maar uit de weg geruimd. Helemaal geen punt. En in Lucas 3 lezen we dus al dat Johannes de Doper al in de gevangenis is gezet. En nou lazen we hier in Lucas 7. Johannes is daar nog steeds in de gevangenis. En toch blijkbaar heeft hij een goede behandeling. Want hij mag bezoek ontvangen. In Marcus 6 vers 20, daar kunnen we lezen dat Herodes in zekere zin toch ontzag had voor Johannes, omdat hij wist dat hij een rechtvaardig en een heilig man was, en daarom neemt hij hem in bescherming. En hoewel Herodes altijd in grote onzekerheid verkeerde als hij naar Johannes geluisterd had, bleef hij toch graag naar hem horen. Ja, Johannes in de gevangenis. En we kunnen het elkaar vanmorgen wel vast vertellen. Hij komt er niet meer uit ook. Tenminste, alleen niet meer levend. Onthoofd. Die gruwelijke geschiedenis, die staat dan wel niet beschreven in Lucas. Maar die kun je terugvinden in Matthäus 14 en in Marcus 6. Onbegrijpelijk, je zult toch zo je verjaardag moeten vieren. En dat je dan op je verjaardag als dankbaarheid voor je nichtje die wat heeft gedanst, een presentje haar wil geven en ze mag vragen wat ze wil. En via haar moeder komt ze er dan achter van, nou, laat het hoofd van Johannes de Doper maar komen. Ja, daar had Herodes niet op gerekend waarschijnlijk, want dat bedroeft hem dan enorm. Het is wat als je toch in zo'n tijd leeft, waarin zo'n Herodes heerst. Ach, in wat voor tijd leven we eigenlijk vandaag de dag? U kunt sinds vorige week zondag ook je hoofd aan het schudden blijven. En telkens weer word je opgeschrikt. Toen een tijd met zijn verschrikkingen. En nu absoluut niet minder. We weten er allemaal van. Bar en boos. En Johannes zit daar in de gevangenis. Tussen dat hij preekte en tussen dat het hem zijn hoofd kost. Hij had zijn mond maar beter kunnen houden. Hij was voor Herodes een lastige luis geweest in zijn pels. En daarom zit hij nu voor straf. Hoe lang nog? Johannes weet het niet. Maar hij weet het ook niet meer. En dat komt heel duidelijk tot uitdrukking in onze tekstvers. Hij weet niet meer hoe hij het heeft. Want hij is in verwarring. Hij is in vertwijfeling. Steeds heeft hij geroepen in verwachting te zijn van degene die komen zou. En die ook gekomen is. En die door hem gedoopt is. En nu dan? Hoe nou verder? Ik denk dat Johannes het heel nauwkeurig verteld is door zijn vader Zacharias thuis. Wat hij moest gaan doen. Hoe het hem door de engel Gabriel verteld is in de tempel. Die bij hem op het werk was verschenen. Alleen hij geloofde hem eerst niet. Maar vader Zacharias zal hem zeker verteld hebben van de opdracht. Die Johannes meekreeg en dat hij hier rouwt voorloper van de koning mocht zijn. Om zo zijn weg klaar te maken. Zodat er ruim baan kwam voor koning Jezus. Maar vader Zacharias had er niet bij gezegd. En dat kon Zacharias ook niet weten. Dat het allemaal... Ja, aan de ene kant was hij een voorloper. Maar dat het ook allemaal zo voorlopig zou zijn. Zo kort maar. Zo uiterst kort. Zo weinig doorlopend. Nee, dat is er niet allemaal bij verteld. En eigenlijk, als je het mij zou vragen, vind ik het oneerlijk. Wat hier gebeurt. Als Johannes in de gevangenis belandt. En eigenlijk zijn leven geleefd heeft. Moet je nagaan, iemand die nota bene zijn best doet voor hem die na hem komt, die voorlopig voorop mag gaan, maar die eigenlijk niet waard is om zijn schoenenriemen los te maken, dat was de taak van een slaaf, en dat hij nu als voorloper van die na hem komt, als eerste een totaal zinloze dood moet sterven, als martelaar. Voor zijn geloof in deze koning Jezus Christus. Waar zijn vader destijds voor straf het zwijgen ertoe moest doen. Daar nam Johannes geen blad voor de mond en hij sprak vrij uit. Maar hem wordt wel het zwijgen opgelegd. Niet door een engel, maar door een boze koning. Mond doodgemaakt en straks doodgemaakt. Wat een wereld van verschil. Wat een enorme tegenstellingen komen we hier tegen. Ik kan het begrijpen dat Johannes niet meer weet hoe het moet en hoe het zat. En te meer, en daarom lazen we ook Lucas 7 vanaf vers 11, te meer omdat Jezus degene is die levend maakt, die jongen. Van Nain, die uitgedragen werd om begraven te gaan worden met een verdrietige moeder en een verdrietige stoet erachteraan, die wordt tot staan gebracht. En Jezus raakt de baar aan en die jongen wordt recht overeind gezet en hij begint te praten. En die jongen wordt weer teruggegeven aan zijn moeder. Zijn moeder die niet langer, want het was de enige geboren zoon, met een kleine letter. Zijn moeder die anders moederziel alleen door het leven had moeten gaan. Zonder ook maar iemand die voor haar zou kunnen zorgen op latere leeftijd. Nou, dat verhaal onder andere heeft Johannes te horen gekregen in de gevangenis. Nou, zeg het dan maar. Hij begrijpt er niets meer van. Het verstoort hem totaal in zijn denken, in zijn geloven. Hij twijfelt. Ja, dan heb je een voorname taak op de schouders gelegd gekregen. Al voor je geboorte. In de geest en in de kracht van Elia. Ja, wacht even. Elia, die was ook niet van staal. Elia was ook niet van beton. Elia die zinkt op een gegeven moment ook onder die jeneverbesboom neer. En dan vraagt hij aan de Heere God, neemt u me alsjeblieft maar weg, want ik zie het niet meer zitten. Ik weet niet hoe het verder moet. 1 Koningen 19 vers 4. De geest en de kracht van Elia. Een profeet, hoe groot en hoe sterk ook. Al mag hij de mond van de Heere God zijn. Hij blijft zelf wel mens hoor. Een mannetje uit het stof verrees. En ook nog eens een keer niet geëerd in zijn eigen vaderland. Was hier Johannes de Doper niet gewild door Herodes vanwege zijn vreemde vrouw. Elia die wordt gezocht door Ahab en zijn vreemde vrouw Isabel. Ja, waar blijf je? Waar ben je? Ziende op jezelf alleen en twijfelend aan je zender, aan God. Twijfelend aan Jezus Christus. Bent u het nu die komen zou? Dit is pure adventsvertwijfeling, weet u dat? Er zit ook iets in de vraag van komt er nou nog een keer wat van? He, van dat koning zijn van u. Ik ben toch voor u uitgelopen. En ik heb het geroepen, de koning komt. Ik moet de wegen ruim baan maken. En alle kuilen weg. Blijkbaar klopt het niet. Met zijn eigen berekeningen. Blijkbaar klopt het niet met wat hij er zelf van dacht. En nu hij dit allemaal over Jezus hoort en die jongen uit Nain. Johannes die had waarschijnlijk meer een Messias verwacht, een koning die zou komen oordelen. En met dat in zijn achterhoofd had hij nou niet in de gevangenis gezeten. Maar wat doet Jezus nou als hij deze vraag te horen krijgt via die twee discipelen van Johannes de Doper? Dan brengt Jezus bij Johannes een bepaalde taak hem in herinnering. Die hij, als hij thuis goed geluisterd had, als er uit de Bijbel gelezen werd. Of als hij zelf aan stille tijd deed en in de Bijbel zat te lezen. Die hij zelf ook had kunnen lezen in de profetieën van Jesaja. 35e hoofdstuk. Waar Jesaja schrijft, als dan zullen de ogen van de blinden geopend worden en de oren van de doven zullen geopend worden. Als dan zal de kreupele springen als een hert en de tongen van de stomme die zal juichen. In de woestijnen zullen de wateren uitbarsten en beken in de wildernis. En even verderop. In Jesaja 61, de geest des Heren is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening van de gevangenis. Alleen zijn deur blijft op slot. Is hij het dan wel of is hij het nou niet? Ben ik voor de verkeerde uitgelopen? Heb ik de verkeerde gepreekt? Hoe zit het nou? Ik weet het niet meer. Zou Johannes de laatste, de grootste van de profeten, misschien wel de oud-testamentische profeten kunnen noemen. Een soort nieuwe Elia, zoals Malachi die preekt. Maar nu, los van zijn zender, is hij als gezondene losgeslagen. Die na mij komt is sterker dan ik. Dan kan die toch wel even de deuren van de gevangenis opengooien en mijn kettingen waarmee ik geboeid zit ontbinden. Maar nee. En Johannes heeft nog wel zo gepreekt over dezegene die na hem komen zou. De wan is in zijn hand om de dorsvloer te zuiveren. En de bijl die ligt al aan de wortel van de boom. Nou, dat zijn sterke, stoere uitdrukkingen die hij gepreekt heeft over Jezus. Over het rechter zijn van Christus. En als Johannes daaraan terugdenkt hoe hij zich Jezus heeft voorgesteld en hoe hij Jezus moest preken. En hij hoort nu van zijn eigen leerlingen terug hoe het Jezus vergaat en wat hij allemaal aan het doen is. En dat is allemaal mooi en goed en aardig en geweldig. Maar het klopt niet meer. Niks. Komt er dan nog een ander? Moet hij dan voor een ander nog weer uit? Komt er nog wat van? Ik denk dat zulke vragen heel dichtbij je kunnen komen. Heel herkenbaar is. Als je in deze dagen langs de deuren zou gaan met een enquête. Zo vlak voor kerst. En zou vragen aan de mensen: wat verwacht u van de Heere Jezus Christus? Of nog een stukje persoonlijker. Hè, dat kan ook nog wel onder ons kerkmensen. Als je gewoon recht op de man af zou vragen: voldoet God, voldoet Christus nou aan je verwachtingen? Beantwoordt hij daaraan zoals je over hem dacht? Zoals je met hem onderweg bent in het leven, van de wieg tot het graf? Of vond je dat hij eigenlijk wel anders had mogen optreden? In deze wereld, in je eigen leven, in je eigen omgeving. Ik heb het al meer gezegd, heel veel mensen hebben in deze dagen liever de sfeer, maar niet de Heer. Heel veel mensen verwachten vandaag de dag helemaal niks van God. Ook niks van dat kind in de kribbe. Niks van degene die komen zou en die ook gekomen is. Voor heel veel mensen bestaat God gewoonweg niet. Laat staan Jezus Christus zijn zoon. Hooguit is God voor sommige mensen, voor heel veel mensen, vraag geworden. En misschien nog iets vaags, iets. En als je dan werkelijk iets van hem zou mogen verwachten, ja, dan komen de vragen wel boven. Als mensen ziek worden, tegenslagen tegenkomen, als de vreselijke oorlogen, rampen zich voordoen. Nee, als we werkelijk iets van God verwachten, dan was dat gezondheid, dan was dat vrede, dan was dat vrijheid, dan is dat welvaart. Maar als je nou uitgerekend degene bent die voor de koning uit moest gaan, en je zit in de bak. En jij bent uitgerekend degene die trouw elke dag en elke zondag en als het maar even kan. En ja, is hij het nu? Wat maak je van de Heere Jezus en wie is hij werkelijk? Dan mag je zo richting kerst ook nog wel eens even bij stilstaan. Wie maak je van de Heere Jezus en wie is hij werkelijk? En hoe komt dat tot uitdrukking aan het eind van de week als heel de wereld het feest van cadeaus en geschenken viert en waarbij er meer gelet wordt op de concurrentie met de Sint dan op het kind dat God is? Gemeente, wij verwachten toch geen ander dan deze ene, dit kind, Jezus Christus. Onze zaligmaker, zo zei de engel En als rechter verwachten we hem weer. Om te herstellen, om recht te doen, om recht te zetten. Om alles echt in die oude glorie, zoals God het bedoelde in den beginnen en zoals God het nog steeds bedoelt, te herscheppen. Weet u wat me zo opvalt? Dat als die twee discipelen van Johannes de Doper met deze vraag bij Jezus komen, dat Jezus zo uiterst rustig reageert. Hij is niet ondersteboven van deze reactie. Hij is niet uit het lood geslagen. En het antwoord wat hij eigenlijk meegeeft voor Johannes is eigenlijk kort gezegd. Kijk, luister. Een mens erg je niet. Kijk, het was heel mooi. En het waren natuurlijk de wensen geweest dat er een spectaculaire bevrijdingsactie op touw werd gezet. Om Johannes de Doper achter de tralies vandaan te krijgen. En Herodes erachter. Maar let erop hoor, zo goedkoop is Jezus Christus, onze Heere en Zaligmaker, niet met zijn verlossing. Zo wordt de wereld niet verlost en een mens niet gered. Nee, Jezus komt met een kruis. En dat moeten we niet vergeten. En in die weg van het kruis wordt zijn koninkrijk gebaand. En dat is soms bar lastig voor mij. Omdat ik dat niet begrijp en zo moeilijk weet in te passen. Het laatste woord is voor Jezus. Nee, we verwachten geen ander. Zijn enige geboren zoon heeft God gegeven. En het koninkrijk van God wordt ons verkondigd. En dat is niet van deze wereld. Maar in de Heere Jezus Christus dringt het deze wereld binnen. En dan mag ik het ook weten. En dan mag ik het ook vertrouwen. In welke levenssituatie ik me ook bevind. En hoe ik er ook aan toe ben. Mag ik het horen, verkondigen, meedelen en erdoor getroost worden. Zijn genade in Jezus Christus is voor mij genoeg. Dat kreeg Paulus te horen en hij schrijft daarover in de Korinthebrief. Maar in feite, met andere woorden, krijgt Johannes het hier ook te horen. Het is geen dooddoener die Jezus meegeeft aan die twee leerlingen van Johannes. Van kijk en zie, een mens erg je niet. Hij moet doorzien tot op het koninkrijk van Gods genade in Jezus Christus verschenen. En daarom mogen we het elkaar vanmorgen ook meegeven en toeroepen. Zijn genade is ook voor jou, ook voor u, ook voor mij. Genoeg. Niet als Lot, daar kun je het mee doen. Maar van God, daar kun je het mee doen. In leven en in sterven. Zo gaan we naar kerst. Amen. We zingen de lofzang van Maria, de versen 6 en 7... Hij heeft na lang geduld met goederen vervuld ter hongerige monden. Zijn goedheid klom ten top. Hij nam zijn Israël op naar het heil zijn knecht beschoren. De laatste twee versen van de lofzang van Maria. We gaan nu samen danken en bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, uw genade is ons genoeg. Wat hebben heel veel mensen dat in de geschiedenis, ook in de Bijbelse geschiedenis, dat mogen horen. Bekende woorden die we ook makkelijk doorgeven, voorzeggen aan anderen. Maar wat komen we onszelf soms ook tegen in het geworstel met u, dat we het eigenlijk niet goed meer weten hoe het nou zit, hoe het nou was. Dat we soms zo door onze eigen gedachten gestuurd en bepaald werden, dat we niet eens meer dachten om aan u te denken. En wat is het goed om ons dan te laten onderwijzen door de grote meester zelf, Jezus Christus, die verder niet zei, ik ben het die komen zou, maar zei, kijk maar en luister maar en erger je niet. Heere Jezus, we bidden u om vergeving als u een struikelblok voor ons was, voor ons gevoelen waarover we vielen, omdat we ons aan u ergerden, omdat het naar ons brein niet klopte en we kregen het maar niet klein. Maar Heere, dan bidden wij van u, wil ons zo leiden door uw woord en door uw geest, dat we inderdaad inzien waarvoor u komen moest om redder te zijn, waarvoor u komen zult om rechter te zijn. En in die tussentijd waarin we nu nog steeds leven, mogen we leven van die genade die u bewezen hebt in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Daar kunnen we mee verder. Elke dag weer opnieuw. Daar mogen we het van nemen. Anders was het geen genade. Als het te koop was of te bewerken viel, te verwerven viel. Heere, we danken u voor dat grote geschenk in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Hij was het die komen zou. En een ander verwachten we niet dan hem opnieuw. Laat ons zo heen leven, ook richting komende zaterdag. Bij de verschillende kerstfeestvieringen die er nog kunnen zijn, geef ook daar dat steeds weer het eren zij God weliswaar tot het slot bewaard wordt, maar toch bovenaan staat nummer 1. Want daar is het ons om begonnen, u de eer te geven en laat al het andere maar vergeten. Heren, we bidden van u, geef wereldwijd uw gemeente te leven, heel dicht bij kribbe en kruis. Gedenk ook in het bijzonder de kerk in Soedan, als daar oorlogsgeweld en oorlogsdreiging is. En we bidden van u, geef dat de christenen daar ook houvast mogen hebben aan uw woord, een troost en moed mogen putten aan wat u beloofd hebt. En dat zal geen aardse machten of aardse koningen, net als ten tijde van een Johannes de Doper, zullen winnen. Ook al lijkt het ogenschijnlijk wel zo te zijn, maar dat u uw plan volvoert. Heere God, wees zo met uw kerk wereldwijd, rust haar toe en wil haar ook bemoedigen om te volharden. Daar horen wij ook bij. Geef dat we in onze luxueuze positie van christen zijn anno 2010 niet verslappen of achterop raken in de genade, maar juist het er nog weer eens over hebben met onze buren en bekenden en collega's, vrienden en vriendinnetjes, omdat die zaak te belangrijk is om verzwegen te worden. Heren, we bidden nu voor onze zieken. Gedenk meneer en mevrouw Schoenmakers in het ziekenhuis in Ede. Wil hen alles geven wat nodig is, maar bovenal de tegenwoordigheid van uw geest. En verlicht hen, Heren, ook in hun ziek zijn. En geef dat ze het van u mogen verwachten, te midden van alle helpende handen die om hen heen zijn. We danken u dat mevrouw Dirksen ook mocht thuiskomen uit het ziekenhuis. Geef ook haar nieuwe krachten en in alles die gezondheid die zal zijn tot eer van u, waardoor ze u als schepper, onderhouder en redder mag loven en geloven en belijden. Heere God, we bidden u voor alle mensen die in de afgelopen week in contact kwamen met elkaar rondom het kerstblad wat uitgedeeld werd. Ook bij de bijzondere momenten die er mochten zijn in Elim, waar en jongeren en ouderen met elkaar in contact en in gesprek kwamen. Geef, Heere God, dat het eigenlijk niet uitmaakt of we jong zijn of oud, maar dat ene ere zij God in ons leven, jong of oud, de boventoon voert. En dat we daardoor gesterkt ook de dag van morgen tegemoet kunnen treden. Wees zo een God van nabij, ook voor een ieder wiens weg gaat in moeite en in zorgen. Misschien met veel vragen, misschien nog wel meer vragen dan Johannes de Doper had. Maar wil gij een God zijn van nabij, zodat we het merken in u, het antwoord te hebben waarmee we verder kunnen, in leven en in sterven. Hoor ons, o God, niet omdat we het waard zijn of verdiend hebben, maar uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Onze liefdegaven mogen we gaan geven in de dienst der offeranden. De Heere zegene u daarbij, als ook uw gaven. Daarna zingen wij van Psalm 40, het eerste en het tweede vers. Ik heb lang de Heer in mijn druk verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd. Ik riep door nood op nood bedreigd. Hij gaf gehoor aan mijn jammerklacht. Hij geeft me opnieuw een danklied. Tot zijn eer een lofzang. Velen zullen het zien en God eerbiedig hulde bieden. 1 en 2 van Psalm 40. Gemeente, u hebt aan het begin van de dienst de oproep gehoord met betrekking tot de laatste kerstmagazines. Ik hoop dat u zegt, komt in de bus. U wordt in het baken verwacht. Ga dan straks heen in vrede, dragend de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.